Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En aanstaande zondag zal de eerste collecte zijn voor de kerk en de tweede de maandelijkse extra collecte voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden en het voegt ons met blijde klanken. Wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen het woord Gods uit het evangelie naar Johannes. En daarvan het 6e hoofdstuk. Beginnend bij vers 27 en dan lezen we tot en met vers 51. Johannes 6, vers 27 tot 51. Daar lezen wij, en in het begin van onze schriftlezing is de Heer Jezus aan het woord, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen opnieuw in het woord van God gaan lezen, zoals we dat beschreven vinden in het 16e hoofdstuk van het boek Exodus. Daar was onze tekst vorige week zondagmorgen ook uit, maar er is uit dat hoofdstuk waar het gaat over de gave van het manna nog wel meer te leren. De tekst vindt u in het tweede deel van vers 15. Exodus 16, het tweede deel van vers 15. Mozes dan zeide tot hen: dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. En wij lezen dat woord uit het Oude Testament in het licht van wat we zojuist gelezen hebben in het Nieuwe Testament, in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie, en daarvan met name het eerste deel van vers 35 en daarna ook het eerste deel van vers 51. Johannes 6, vers 35a. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. En in vers 51. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. We zullen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen gaan bidden. Maar dan willen wij ook voorbeden doen voor onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Broeren. Dan is in Dirksland ook nog broeder Wiegel. En bovendien, deze broeder Wiegel is niet alleen ziek, maar hij heeft van de afgelopen week ook nog een broer, zijn enige broer, door de dood verloren. Uit het ziekenhuis in Dirksland mocht broeder Valerius worden ontslagen, die is dus weer thuis. Maar in dat ziekenhuis is opgenomen zuster Van Dis van de Ouderlandse Dijk. En ze heeft na onderzoek te horen gekregen dat ze aanstaande dinsdag zal moeten worden geopereerd. Laten wij samen bidden. Tot u, Heere, mogen wij aan de morgen van deze zondag opzien. En uw naam allereerst ootmoedig danken voor het feit dat u ons hier wilde brengen. Dat geen vanzelfsprekende zaak is, dat mensen zondagsmorgens in de gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan, dat kunnen we gevoeglijk ook aflezen uit het feit dat er uit de gemeente zijn die niet in de kerk konden komen. Denken aan de ouden die vanwege de ouderdom en de gebreken die daaraan verbonden zijn niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan. We denken ook aan onze zieken. Heren, er zijn er die thuis ziek liggen, er zijn er die in een ziekenhuis zijn opgenomen. En het herinnert ons altijd maar weer aan de zwakheden van ons menselijk bestaan, aan de gebreken, aan de broosheid. Het herinnert ons ten diepste ook aan de zonde, want daar is het toch immers allemaal een gevolg van. Het is allemaal meegekomen met de zonde. Alle leed, alle lijden, alle verdriet, alle pijn, alle zorg. Het zou er niet geweest zijn als de aarde nog een paradijs was gebleven. Maar het paradijs ligt achter ons. En het is een jammerdal geworden. Moeite en verdriet zijn ons deel. En we worden het gewaar ook. Heren, daarom, het is niet vanzelfsprekend als wij in welstand, althans in redelijke welstand, ons onder de verkondiging van uw woord mogen zetten en mogen gaan horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En laten we ons van dat voorrecht bewust mogen wezen En laten we tegelijkertijd ook door dat voorrecht dat wij nog hier kunnen en mogen komen, aangespoord worden om mee te leven met degene die dit voorrecht missen. Laten we u dan mogen bidden, Heere, voor onze zieken. Voor broeder Broeren die nog altijd in het ziekenhuis blijft, die daar therapie krijgt, maar die vanwege zijn hoge leeftijd toch ook ondervindt dat het allemaal niet zo snel gaat. Wilt u hem gedenken in uw gunst? Ook broeder Wiegel, die daar is en eigenlijk ook nog niet goed weet hoe het nu verder met hem gaan zal en wat de doktoren verder voor hem doen zullen of kunnen. En die nog bovendien ondervinden moest dat de dood zo dichtbij kwam in de familiekring, toen een broer van hem werd weggenomen. Heere, geeft u hem in deze weg, in de beproevingen en in de moeite van deze weg te ondervinden dat gij een toevlucht zijt. Wat heeft een mens dat nodig? Eigenlijk altijd. Maar er zijn van die omstandigheden in het leven waarin dat toch wel heel duidelijk is, Heere, dat we een adres moeten hebben waar we onze zorgen en ons verdriet mogen bekendmaken. Dat we u, de Heere, als een toevlucht moeten kennen. Want u bent het enige adres waar we dan ook terecht kunnen. Bij mensen niet, bij onszelf allerminst. Maar als gij het van ons overneemt en als gij kracht geeft en troost in onze bedruktheid, Heere, dan kunnen we ook verder, ook in een weg waarin het soms donker kan wezen. Laat hij dat ervaren, Heere, dat u zijn helper zijt, dat u nabij zijt. Geef dat ook aan zuster Van Dis, die in deze week het bericht kreeg dat ze geopereerd moet worden vanwege een ernstige kwaal waaraan ze leidt. Heere, laat haar bij al de vermenigvuldiging van haar gedachten en bij al de vragen die in haar opkomen en al de zorgen die er kunnen zijn, toch ook maar ervaren, weten mogen dat er bij u raad is en dat ze het ook in uw handen zou mogen geven, Heere. En dat u het haar te beleven geeft in het ziekenhuis, in deze dagen, dat als inderdaad zoveel onzeker gaat worden, er één ding vast staat en vast blijft staan, namelijk dat gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich tot uw troon met zijn gebeen blijft wenden, Heere, laat ze die weg mogen kennen en gaan, om zo ook te beleven dat gij in deze dingen, in deze omstandigheden haar niet vergeet. Wees samen, wees met haar en haar man samen en allen die hen lief zijn, en zorg gij in uw gunst dat ook aanstaande dinsdag, als die operatie plaats zal vinden, de hand van de chirurg zo bestuurd mag worden dat hij waarlijk wat voor haar doen mag, onder uw zegen. We danken u ook voor onze broeder Valerius, die in een weg van voorspoedig herstel jongstleden vrijdag ook weer thuis mocht komen. Heere, u hebt het bij hem bewezen dat u aan hem wilde denken en dat u door wilde helpen en dat u uitkomst wilde geven. Laat zijn verwachting verder ook van u mogen wezen, Heere. En wilt u het hem doen ondervinden dat het Israëls God is die krachten geeft, ook in een weg van voortdurend herstel. Mag dat zo zijn ondervinding zijn, Heere. En wees gij hem en de zijnen goed en nabij. En dan dragen we ook aan u op degene die we niet met name noemen, sommigen al geruime tijd ziek. Heere, wilt u ze niet vergeten? Wilt u bewijzen dat u de hoorder der gebeden zijt? En dat u ook weet wat het lichaam, maar ook de ziel nodig heeft? Zegen ons nu, Heere, als we naar uw woord mogen gaan luisteren. En ook als het sacrament van de heilige doop zal worden bediend. Het is uiteindelijk, of het nu op een hoorbare of op een zichtbare wijze gebeurt, evangelieverkondiging. En er wordt en in het woord en in het sacrament gewezen op die volkomen zaligmaker en op zijn offer, op zijn gerechtigheid, op het heil dat hij heeft aangebracht. We zijn daar van nature blind voor. We zien dat niet, we beseffen er niets van, we zijn er ook totaal onkundig van. En daarom moeten we op de hoogte gebracht worden, heren. Maar niet alleen ons verstand moet er bij onderwezen worden. Ook ons hart moet ervoor geopend worden. We bidden u, Heer, om het werk van uw Heilige Geest, dat onwederstandelijk is, dat plaats maakt voor Christus en voor al zijn weldaden, dat hongerig maakt naar het brood des levens. Heer, dat werk van uw Heilige Geest, dat ons ook leert de toevlucht te nemen tot u, tot de troon van uw genade, dat werk van uw Heilige Geest, dat ons ertoe bekwaamt om het werk Gods te werken, namelijk te geloven in hem die door God gezonden is. Heren, we kunnen dat werk van uw Heilige Geest niet missen, ook in deze dienst niet. Wilt u het geven en wilt u ons zo bezoeken met uw heil. Genadige God, hoor ons gebed. We hebben geen rechten. We hebben het niet verdiend dat u ons gehoor zou willen geven en dat u onze noden zou willen vervullen. Wil nochtans, ondanks onze onwaardigheid en onze zonden, aan ons denken, heren, en onze zonden genadig wegnemen, ons wassen en reinigen in het bloed van de Heere Jezus. O, laten onze zonden ons toch inderdaad ook tot uw genade troon mogen uitdrijven, Heere. Want daar alleen kunnen ze worden weggenomen. Daar alleen, waar het bloed van Christus ons bedekt, daar zullen we bedekt zijn. En daar zullen we ook aangenomen kunnen worden. En daar kan ons gebed ook gehoor ontvangen. Heere, geef ons dan kennis aan die grote weldaad, dat gij om Christus wil ons nog bezoeken wilt met uw heil, om redenen uit uzelf. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen eerst luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder Wielhouwer? Ja. Er zijn momenten dat er in de kerk voor een bepaald persoon uitdrukkelijk gebeden wordt. Dat doen wij als mensen uit ons midden ziek zijn, als mensen uit ons midden overleden zijn, dan dragen we de nabestaanden aan de Heere op. Maar de eerste keer dat er voor een mensenkind in het midden der gemeente gebeden wordt, dat is bij de bediening van de heilige doop. We hebben het met elkaar gedaan. Voor dat kindje dat straks gedoopt zal worden, de Heere gebeden. En als u nog eens nagaat wat er dan speciaal voor dit kind gebeden is en wat er bij elke doopsbediening voor de te dopen kinderen gebeden wordt en wat er dus ook in het verleden in uw en mijn leven al gebeden is, toen we zelf van de wereld nog niks afwisten. Als u eens nagaat wat dat inhoudt, dat gebed, dan gaat het bij dit gebed juist om het allernoodzakelijkste en het allerbelangrijkste. Dat dat kind genadig zal worden aangezien door de Heere. Dat dat kind door de Heilige Geest Christus zal mogen worden ingelijfd. Dat dat kind met Christus in zijn dood zal mogen worden begraven. En met hem zal mogen opstaan in een nieuw leven. Dat dat kind genade zal ontvangen om zijn of haar kruis de Heere dagelijks te mogen nadragen. En dat ook nog vrolijk. Dat ook nog bemoedigd. Dat dat kind de Heere zal mogen aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. En dat tenslotte dat kind straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zal mogen verschijnen. En dat zijn de dingen die wij zozeer nodig hebben. Dat is datgene wat dat kind van jullie en ook dat kind wat je eerder van de Heere ontvangen hebt zo hard nodig hebben. Deze dingen. Meer dan iets anders. Maak je daar nou druk om. Zoek dat nu en laat dat gebed dat we met elkaar gebeden hebben, laat dat nou vervolg krijgen, gedurig vervolg krijgen in jullie eigen gebedsleven, voor jezelf en voor je kinderen. Want dat is het waar het om gaat. Dat is het waar het met elke sterveling om gaat, gemeente. Hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Als wij achter het bloed van Christus mogen schuilen. Dat bloed van Christus dat in het doopwater wordt uitgebeeld. Alleen dan zullen we zonder verschrikken kunnen verschijnen. En die mogelijkheid heeft God nu geopend. En die wordt ons nu gepredikt. Die wordt ons nu voorgesteld, zichtbaar zelfs. Die wordt ons aangeboden, aangewezen. En we worden aangespoord en opgeroepen om die weg te gaan. Voor ons en voor onze kinderen. God geven jullie genade. Om dat te mogen betrachten, om dat gebed, ik zeg het nogmaals, gedurig te herhalen. In de hoop met de verwachting dat de Heer het in jullie leven en in dat van je kinderen zal willen waarmaken. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van Psalm 105. Neeltje, Elisabeth, Rachel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij beëindigen nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven en wij zingen uit de 78ste psalm, het 12e en het 13e vers, daar God voor hen bezorgd in hun noden de wolken zelfs van boven had geboden. Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten. 12 en 13 van 78. In het eerste deel van het 16e hoofdstuk van het boek Exodus, gemeente. En zo hebben we vorige week ook gezien in de prediking over dit schriftgedeelte, wordt ons verteld hoe het volk Israël opnieuw in opstand komt tegen God, hoe ze gaan murmureren, hoe ze tegen Mozes en Aaron en eigenlijk daarin tegelijkertijd ook tegen de Heere de ernstigste beschuldigingen durven uitspreken. Maar daartegenover, zo laat ons dit schriftgedeelte zien, heeft de Heere toch wel op een hele bijzondere wijze zijn langmoedigheid en zijn goedertierenheid betoogd. Want nog maar net zijn de Israëlieten met hun zondige woorden, met hun opstandige klachten uitgesproken. Nog maar net hebben ze de beschuldiging geuit dat het de bedoeling was van Mozes en Aaron, en dus eigenlijk ook van de Heere, om het hele volk in de woestijn te laten omkomen. Of de Heere zegt: zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. Geen vuur en zwavel, maar brood. En niet in beperkte mate, zodat er nog maar amper genoeg is voor een paar, maar brood uit de hemel doen regenen. Het toont ons de goedheid Gods. Schoon zwaar getergd is hij toch langmoedig en weldadig, en onze God is groot van goedertierenheid. Er zijn meer voorbeelden in de schrift waaruit dat af te lezen is, maar hier hebben we er toch zeker ook één van. Maar dat is niet alles wat ons in het 16e hoofdstuk van het tweede boek van Mozes verteld wordt. Dat is ook niet alles wat wij over het manna kunnen lezen en wat we uit datgene wat er over het manna geschreven staat kunnen leren. En dat is de meerwaarde, en u hebt dat zojuist ook al begrepen, omdat de Heer Jezus op de gave van het manna in zijn onderwijs uitvoerig is teruggekomen in dat zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. We willen met elkaar dus nog een keer het 16e hoofdstuk van Exodus opslaan en in het licht van wat we in het schriftgedeelte hebben gevonden nog eens nagaan denken over wat God ons in dat manna te zeggen heeft. Twee dingen vanmorgen. In de eerste plaats zien wij wat God met dat manna gedaan heeft. En daarna letten we erop wat Israël met dat manna doen moest. Wat God met dat manna gedaan heeft, dat is, hij heeft het gegeven. Zo lezen we dat ook in onze tekst in het 15e vers. Mozes zegt daar tegen Israël: dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Gods gave dus. Het komt uit zijn hand. Het is ook een genadegave, zo mogen we dat wel zeggen. Want ik hoef dat dan niet meer speciaal aan te wijzen, alleen denk nog maar weer even terug aan hoe het volk zich gedragen had. En dan weten we dat er van de kant van Israël geen enkele verdienste was. Dat Israël er ook niet één bijdrage aan geleverd heeft. Het kwam van God en het kwam uit de genadegave, uit de genadehand van God. Hij deed het uit de hemel regenen. En uit de hemel waar het vandaan kwam, daar is die genade Gods zo rijk geopenbaard. Ja, even een enkel woord over een bepaalde opvatting. Mensen hebben beweerd dat het manna in de woestijn groeide. Dat er bepaalde struiken waren waar manna aan groeit. En men bewijst dat door erop te wijzen dat er nog vandaag in die woestijn, in dat Sinaï-schiereiland, van die struiken zijn. En dat datgene wat er aan die struikjes groeit, door de Arabieren die daar wonen ook manna genoemd wordt. Nou, dat is dan toch de verklaring niet die we aan datgene wat in Exodus 15 verteld wordt moeten geven. Want laat dat dan zo wezen dat er zoiets is als een manna-struikje. Maar dan zouden er ook nog een hele hoop verklaringen bedacht moeten worden om aan te geven hoe het mogelijk was dat dat struikje dus 365 dagen per jaar, 40 jaar lang, in zo'n overvloedige mate voedsel moest verschaffen voor zo'n groot volk. Dus laat al die naturalistische verklaringen van de wonderen van God maar varen. Hier is weer iets waarin aangetoond wordt hoe belachelijk een mens zich maakt als hij wonderen op een natuurlijke wijze zoekt te verklaren. Dan gelooft hij liever de grootste onzin dan dat hij wil aanvaarden dat het een wonder Gods is. Het kwam uit de hemel. Het kwam bij God vandaan. En nog een gedachte die bij de gave Gods naar voren komt. Dat is deze: Israël hoefde er ook niets voor te betalen. Zouden ze niet hebben gekund ook. Maar het hoefde ook niet. Want wat God geeft is onbetaalbaar. En wat God geeft is daarom ook gratis. Het zou onmogelijk zijn als wij op de welke wijze dan ook voor Gods gaven moesten betalen. We hebben er nooit genoeg voor. En daarom geeft God het gratis. En dan, ja, dat zit er natuurlijk ook bij. Het is een gave Gods aan onwaardigen. 40 jaar lang heeft de Heer manna gegeven. 40 jaar lang. En 40 jaar lang heeft de Heere verdriet gehad van dit volk. Al die tijd dat hij ze met hemelbrood verzadigde, hebben zij hem verdriet aangedaan. Hebben zij zich onwaardigend betoond. Hebben zij met woorden, met werken en met gedachten uitgesproken dat ze verdorven mensen waren. En toch bleef God geven. Wel, als de Heere Jezus met het volk der Joden in zijn dagen in gesprek is, dan komt het op een gegeven ogenblik ook op deze geschiedenis. Joden hebben aan Jezus gevraagd, wat is dan het werk, wat is dan het teken, het bijzondere teken dat hij doet, waaruit zij kunnen aflezen dat hij de door God beloofde is. Ze willen eerst een teken, een bijzonder werk zien en dan zullen ze in hem geloven. En dan komt zo in de loop van dat gesprek het thema van het manna aan de orde. De Joden beginnen daarover, die zeggen tegen de Heer Jezus: Mozes heeft ons tenminste een teken gegeven. Mozes heeft in zijn dagen het volk Israël gespijzigd met het brood in de woestijn. Dat Mozes een groot profeet was, dat weten wij, want de gave van het manna kwam via hem. En dan moet de Heer in de eerste plaats die gedachte corrigeren door te zeggen: Mozes deed dat niet, mijn vader heeft dat gedaan. En dan neemt de Heer tegelijkertijd dat thema van het manna over om te zeggen: ja, dat manna, een rijk geschenk, ontegenzeggelijk, maar wat is er met uw vaders gebeurd? Hoewel ze van het manna gegeten hebben, ze zijn toch gestorven. Kennelijk was de gave van het manna, hoe groot en hoe rijk het ook was en hoezeer het ook van Gods goedertierenheid sprak, niet in staat om een mensenkind het eeuwige leven te geven. En daarom, er is nog een andere gave nodig. Er is nog een ander brood nodig. Er is nog een ander voedingsmiddel nodig, waardoor een mens wel het eeuwige leven ontvangt. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is een stuk van zijn zelfopenbaring: en die gave ben ik. Ik ben het brood des levens. En wie van dit brood eet, die zal leven in eeuwigheid. Dus dan past de Heer Jezus veel dingen van wat hij in het woord van God gevonden heeft omtrent het manna op zichzelf toe. En dan laat hij zien dat een nog veel rijkere en heerlijker gave door God gegeven is toen hij hem in deze wereld zond. Toen hij uit de hemel neerdaalde. Ook een gave Gods. De gave waar de apostel Paulus van zegt, onuitsprekelijk. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hoeveel rijke gedachten er ook geontleend kunnen worden aan het manna, het wordt toch altijd nog weer overtroffen door Christus zelf. Gave Gods. Aan onwaardigen. Een gave Gods waar niet voor betaald hoeft te worden. Een gave Gods die altijd maar weer aangeboden wordt. Is het zo niet gegaan? Kwam de Heer Jezus niet uit de hemel in een wereld van weerspannige en ongelovige mensen? Wordt zijn evangelie niet gepredikt onder mensen die hem niet eens welkom heten, die hem niet eens wensen? Is hij niet gekomen naar het woord van God tot het zijne, terwijl hij de ondervinding had dat de zijnen hem niet hebben aangenomen? En ondanks dat de Heere verdriet heeft van het ganse geslacht der mensen, laat hij dat evangelie toch steeds maar weer verkondigen. En wordt die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, altijd maar weer gepredikt. En blijft het evangelie toch een evangelie met een aangeboden zaligmaker. En als we er maar erg in hebben, dan komt dat evangelie en dan komt de Christus in het evangelie precies op het juiste moment. Zoals het manna ook precies op het juiste moment kwam. Wanneer dan? Toen Israël niets meer had. Toen Israël met alle mogelijkheden die dat volk had kunnen bedenken helemaal failliet was, toen niemand meer raad wist, radeloos en hulpeloos waren ze, toen de dood hen voor ogen stond, dat was alles. Ze hebben het ook gezegd, nu moeten we sterven in de woestijn. En ze zeiden, dat is jullie schuld en dat hebben jullie gewild tegen Mozes en Aaron. Maar afgedacht nog daarvan, de dood stond hen voor ogen. Ze waren in de woestijn. Daar was geen voedsel, daar konden ze niet oogsten. Daar was geen handel, daar konden ze niet naar een winkel om brood te kopen. Daar was niets anders dan de hongerdood. En als God geen uitkomst had gegeven, dan had Mozes het niet geweten en Aaron niet en niemand. Dan was de dood ook gekomen. Met andere woorden, er stond niets tussen hen en de dood meer in. En wat doet God? Hij plaatst in dat uiterst kritieke ogenblik waarin er niets meer staat tussen de mens en de dood en de mens dus sterven moet. Hij plaatst in dat kritieke moment het manna tussen Israël en de dood in. En hij geeft ze levensonderhoud. En als we het maar zien zouden, gemeente, zo geeft God ook dat nieuw testamentische brood. Terwijl er niets tussen ons en de eeuwige dood in staat. En terwijl het elk moment kan gebeuren dat die eeuwige dood ons grijpt en voor altijd wegvoert naar een eeuwig verderf. In die uiterste kritieke noodtoestand geeft God het brood uit de hemel, zodat er toch redding is voor die ten dode wankelende en ten dode opgeschreven mens. God geeft zijn evangeliewoord en in dat evangeliewoord zijn Christus aan mensen die sterven moeten. Die gans verloren zijn. En hoe komt het dan dat velen deze gave Gods niet eens op prijs stellen? Omdat ze de werkelijkheid waarin ze verkeren nog nooit hebben gezien. Omdat ze er geen erg in hebben dat er niets meer tussen hen en de dood in staat. Dat ze dat nog nooit hebben gezien. En omdat ze vanwege deze blindheid ook nog nooit echt honger gehad hebben. Geen honger naar God, geen honger naar de verzoening met God, geen honger naar een leven, een hersteld leven met God. Omdat mensen niet beseffen wat de apostel Paulus zegt en hoe ernstig en hoe waar dat is, dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En dat er dus inderdaad niks tussen ons en de dood in staat. Nou, als een mens daar eens over nadenkt, sommigen hebben daar de oplossing voor gevonden, dat ze de godsdienst tussen zichzelf en de dood inplaatsen. Ze zijn toch godsdienstig, ze doen toch van alles en nog wat en ze hebben toch hun vroomheid en ze hebben toch... En dat plaatsen ze tussen zichzelf en de dood in de hoop dat die godsdienst hen beschermen zal. Dat hun eigen werken, hun eigen deugdzaamheid voor hen in zal staan. Er zijn er ook die er helemaal nooit over nadenken en voor wie de geestelijke dingen zijn waar ze nooit enige aandacht aan schenken. Maar het komt erop neer dat er voor het brood des levens geen plaats is. God mag erover spreken zoveel hij wil, hij mag het ons laten verkondigen zoveel hij wil. We hebben er geen belang bij. Want we zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek, zoals de gemeente van de Laodicense. Zo zijn er toch een hoop mensen die zat hebben, die genoeg hebben, die nergens meer belang bij hebben, zeker niet bij die geestelijke zaken. En zo gaat een mens dan verder, de ene dag na de andere, tot aan de laatste dag van zijn leven. Al als de woorden van de apostel, ik citeerde ze zojuist, is echt tot ons doordrongen dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Onontkoombaar. En zolang we nog in onze zonde zijn en onbekeerd voortleven, dat dan de consequentie wel moet zijn. Dat we de bezoldiging, het loon, de dood ontvangen. En als die andere woorden die de apostel daaraan verbindt maar is tot ons doordrongen, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Als dat maar is tot ons doordrong dat God daarin bewijst dat Hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we zouden leven, zoals hij het aan Israël in de woestijn bewezen heeft, dat hij niet wilde dat dat volk omkwam. Ze verweten het Mozes en Aaron wel, dat die van plan waren om Israël te laten omkomen. En ze verweten het indirect de Heer ook wel, dat het Gods opzet was om Israël massaal te vernietigen in de woestijn. Maar de Heer bewijst dat dat nou juist niet het geval is. Ze zoeken zelf hun verderf. Ze zoeken zelf hun ondergang. Ze zouden er alles aan doen om zichzelf van het leven te beroven. Maar God plaatst tussen zich hen en de dood het manna in. En zo doet de Heere nog veel rijker in het Nieuwe Testament als hij die openbaring van zijn enig geboren zoon geeft. Gemeente, God zoekt ons verderf niet. Daarom weten wij de naam van Jezus. Daarom weten wij van het werk van de Heer Jezus. En daarom stelt de Heer ons dat allemaal voor, met de bedoeling dat wij, en ik denk aan die woorden die hij in Johannes 6 ook gesproken heeft, dat we zouden werken het werk Gods. En dat werk Gods, dat is dat we zouden geloven in hem die God gezonden heeft. Bent u nog blind voor hem, zoals we van nature allemaal zijn? Bent u nog onkundig, ziet u die goedertierenheid en de langmoedigheid Gods niet? dat de Heere ondanks hun zonden toch aan zondaren gedenkt. En dat hij een weg geopend heeft waarlangs ze nog behouden kunnen worden. En dat het daarbij niet gaat om een geringe kans om zalig te worden. Want als God dat manna geeft, dan geeft hij dat in overvloed. Dan geeft hij dat in zulke ruime mate dat er niemand honger hoeft te lijden. Dan is dat niet voor degene die als eersten daar buiten dat kamp in de woestijn manna gaan rapen. En die, omdat ze de eerste zijn, nog een kans hebben. Maar als zij weg zijn, dat er voor de achter hen aankomende niets meer over is. De Heere geeft zoveel dat ze allemaal genoeg hebben. Zo is het met het evangelie ook. Laten we toch niet denken dat God een karig God is. Dat God voor 1, 2, 3, 5 of 10 mensen genade beschikbaar heeft. En dat de anderen toch tevergeefs bij hem aankloppen. Hij regende manna. En hij komt met het aanbod van zijn genade ook in overvloed. Jezus zei dat toch? Jezus zei toch dat hij gekomen was opdat zijn schapen het leven en overvloed zouden hebben. Heus, God bedoelt het goed. Met zondaren. God bedoelt het goed. Met zijn tegenstanders. En met zijn vijanden. En daarom wordt het ons ook nog vanmorgen verkondigd. Dat hij een gave geschonken heeft. En dat een iegelijk die in de Zoon gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En dat Christus spijs voor onze hongerige ziel is. En dat in hem alles is wat een zondaar nodig heeft, opdat hij niet zal omkomen en opdat hij niet in de eeuwige dood zal verzinken. Hij heeft een zondaar vergeving nodig, het is in Christus. Hij heeft een zondaar vernieuwing van zijn leven nodig, het is in Christus. Hij heeft een zondaar gerechtigheid nodig, het is in Christus. Hij heeft een zondaar heiligheid nodig, het is in Christus. Hij heeft een zondaar wijsheid nodig, het is in hem. Het is alles in hem. U kunt geen nood bedenken. U kunt geen ellendigheid bedenken. Of er is in Christus, in dat brood dat uit de hemel neergedaald is, zoveel dat het al onze noden vervullen kan. Hij is waarlijk een algenoegzame en een gepaste zaligmaker voor zondaren die de toorn Gods hebben verdiend. Gods gave, Gods onuitsprekelijke gave. Maar als wij in Exodus 15, 16 lezen dat het manna Gods gave is, dus wat God met hem doet, dan worden we daarnaast ook geconfronteerd met wat Israël er nou mee moet doen. En dat vindt u ook in de woorden van onze tekst. Als Mozes tegen Israël zegt, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft, dan ligt daar de nadruk op Gods gave. Maar als u de woorden van onze tekst leest in deze zin, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft, dan wordt ons gewezen op wat Israël moet doen. Eten. En trouwens, aan dat eten ging nogal het een en ander vooraf ook. Dat wordt ons dan weliswaar niet in onze tekst gezegd, maar in het verband vinden we dat ook terug. Het eerste wat de Israëlieten moesten doen, dat was, ze moesten het gaan oprapen. God liet het uit de hemel regenen. En waar viel het toen? Niet in hun mond. Niet in hun mond. Maar buiten het kamp in de woestijn. Dat is dus heel dichtbij. Want ze hoefden er geen lange reis voor te maken. Ze hoefden er niet een dag of nog langer voor onderweg te gaan. Het was vlakbij. Het was daar waar zij woonden. Vlakbij hun tentdeur. Maar ze moesten er wel hun tent voor uit. En ze moesten het wel gaan oprapen. En om het te kunnen oprapen moesten ze wel op hun knieën. Ze moesten er wel voor bukken. Niet dat ze daarmee toch nog een stukje van dat manna mee verdienden. Dat ze door hun werkzaamheid, door hun uit hun tent gaan en door hun bukken. Dat ze daardoor toch nog een bijdrage leverden. Nee, het was er immers al. Het was er al. En het zou er ook geweest zijn als ze hun tent niet uitkwamen en als ze er niet voor bukten om het op te rapen. Het was al compleet een gave Gods. Ze hoefden er niets aan te verdienen. Maar de Heere laat wel weten dat het de moeite waard is voor een mens om erop uit te gaan om dat voedsel deelachtig te worden. God laat wel weten dat hij zijn heil niet schenkt aan mensen die er nou ook niets voor over hebben. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij in, en dat, daar begon onze schriftlezing mee, als hij in Johannes 6 de discipelen en de scharen voor de verplichting stelt om te werken. Werkt niet om de spijs die vergaat. Maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dat mag dan 100 keer een gave God zijn. Maar er moet ook voor gewerkt worden. Toch. Werken niet om het te verdienen. Want het lag er al. Overal. Maar werken om er deel aan te krijgen. Om er bezitters van te worden. En zo is dat inderdaad dan ook met de Heer Jezus. We hoeven de Heer Jezus niet uit de hemel te laten komen. We hoeven hem niet te bewegen om borg en zaligmaker van zijn kerk te willen wezen. We hoeven hem niet te vragen of hij het ganse verlossingswerk doen wil. We hoeven God niet te vragen om zijn zoon te geven. Dat is allemaal gebeurd. God heeft alles gedaan opdat het heil verschijnen zou en opdat het heil verworven zou worden. Daar hoeft niets meer aan te worden toegevoegd. Wat dan? Werkt om er deel aan te ontvangen. Werkt, roept, hoe dan ook, hoe je dat omschrijven wil. En als ik het dan schriftuurlijk omschrijven wil, dan denk ik aan woorden die we in het spreukenboek vinden. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken. Zo ge uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept. Uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo ge haar zoekt als zilver. En naspeurt als verborgen schatten. Dan zult ge de vreze des Heren verstaan. En zult de kennis van God vinden. Werkt om de spijze die blijft, zegt de Heer Jezus. Wat moet je dan doen? Nou, luister naar spreuken. De redenen aannemen. De geboden bij u wegleggen. Uw oren naar wijsheid doen opmerken. Uw hart tot verstandigheid neigen. Tot het verstand roepen. Uw stem verheffen tot de verstandigheid. Haar zoeken als zilver. Haar naspeuren als verborgen schatten. En u ziet wel, daar worden woorden in gebruikt. Daar worden aanduidingen in gegeven. Die alle luiheid en alle traagheid en alle leidelijkheid verre achter ons willen laten. Daar zit spanning in. Naspeuren. Roepen. Zoeken. Stem verheffen. En als we in die weg gaan, hier is Gods belofte. Dan zult gij de vreze des Heren verstaan. En dan zult ge de kennis van God vinden. Dat is het wat de Heer Jezus bedoelt als het om Christus en de kennis van Christus en van Gods genade in Christus gaat. naspeuren, zoeken, roepen, uw stem verheffen, redenen wegleggen, de geboden bewaren, opmerken, luisteren. Op de knieën, om het manna dat God geeft, op te rapen. En ik denk dat hier het probleem van veel mensen zit. Want er zijn maar al te veel mensen. Op zichzelf misschien ook nog wel godsdienstige mensen en op zekere hoogte ook nog wel ernstige mensen. En ze willen zichzelf misschien ook nog wel als ernstige mensen bekend doen zijn. Maar die toch nog nooit in de praktijk beoefend hebben wat daar in het begin van Spreuken 2 bijvoorbeeld staat. En er zijn toch ook maar al te veel mensen die in deze dingen door de Heere lui bevonden worden. Nee, ze zijn niet lui als het om aardse aangelegenheden gaat, want dan zijn ze soms uitermate druk. En dan hebben ze zoveel bezigheden dat ze van de vroege morgen tot laat in de avond menigmaal bezet zijn. Maar te druk zijn ze om geestelijke dingen na te speuren, om hun stem te verheffen, om de geboden Gods bij zich weg te leggen. Dan zien ze de noodzaak niet van in, en als ze de noodzaak er wel van inzien, dan vinden ze het toch niet zo belangrijk en niet zo noodzakelijk dat daar nou andere dingen is voor zouden moeten wijken. Of ze zijn verblind door de gedachte dat een mens maar niks moet doen, omdat hij niks kan doen. En als je ertoe opgeroepen wordt om wel wat te doen, dan moet je dat maar niet geloven, want dat is een soort verkapt remonstrantisme. Maar Christus blijft buiten het leven staan, en de zaligheid Gods wordt niet delachtig gemaakt. En ten diepste is het omdat er geen honger is, geen hunkering, geen verlangen, geen uitzien. En wat wordt het dan tijd dat de Heere ons de dingen eens laat zien zoals ze echt zijn. Zoals ik het zo pas zei, dat er niets is tussen ons en de dood in. En dat er niets is wat die dood kan tegenhouden. En dat er niets is van ons uit waardoor wij voor die dood, die eeuwige, beschermd kunnen worden. En dat God nu een middelaar, een weg gegeven heeft. En dat daar en daar alleen veiligheid is. Dat het zo is op ons gebonden werd. Dat we wel moesten roepen. En dat we niet konden laten om onze stem te verheffen. En te zoeken en Gods geboden bij ons weg te leggen. Om het dan ook te ondervinden dat de Heere zijn belofte waar maakt. Dan zult ge vinden ook. Echt. En waar honger is, daar wordt gewerkt. Daar wordt gezocht, daar wordt geroepen. Waar nood beleefd wordt, daar wordt de Heere aangeroepen, aangelopen als een waterstroom. Oh ja, daar wordt wel eens een vergissing gemaakt. Mensen die de nood van hun leven hebben ontdekt, die vergissen zich ook wel eens ten aanzien van de plaats waar ze gaan zoeken. Ze zoeken wel eens daar waar het brood des levens niet te vinden is. Waar is hij dan? Vlakbij. Nabij u is het woord. En wij denken wel eens dat we er een hele reis voor moeten maken. Maar de Heere zegt, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Vlakbij, bij de tentdeur. We hebben niet alleen een algenoegzame zaligmaker. Maar we hebben ook een toegankelijke zaligmaker. Weet u waar hij neergelegd werd toen hij geboren was? In de kribbe. Toegankelijker kan niet. Daar kan nou iedereen komen. Zelfs de herders. Dichterbij kan het niet. Vlakbij. Weet u wat dat ook betekent? Als dat dan zo dichtbij is, dat manna, dat als de Israëlieten hun tent uitgaan, het daar zomaar voor hun voeten ligt, dan zijn er twee mogelijkheden. En dat maakt het zo ontzettend ernstig ook. Dan kun je het oprapen. En je kunt het vertrappen. Twee mogelijkheden. Het oprapen. Of het vertrappen. En dat is nou met het evangelie van Christus ook zo. We zullen erdoor leven, of we zullen erbij sterven, als we de Zoon van God, als Gods rijke gave, onuitsprekelijke gave, leren nodig krijgen, leren aanroepen, leren zoeken, leren mogen vinden, dan worden we door hem gered. Maar doen we dat niet? Ook dan zal dat evangelie dat van hem spreekt ons straks nog beschuldigen en schuldig stellen en veroordelen. En dan is er nog dat ene, en dat wordt dan met name in de tekst genoemd. Dit is het brood dat de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Want nou moet een Israëliet niet denken dat als hij de tent uitgegaan is en als hij zijn kruikje manna gevuld heeft, dat het dan in orde is. En dan moeten wij niet denken dat als we het evangelie van de Heere Jezus gehoord hebben en we hebben er goed naar geluisterd en we hebben geroepen tot de Heere enzovoort, dat het dan allemaal goed is. Waar het op aankomt, dat is dat nou dat manna gegeten wordt. En waar het met de Heere Jezus op aankomt, is dat het dat hij gegeten wordt. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, maar dat is nou juist het thema van Johannes 6. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken. De Joden zegt, daar begrijpen we helemaal niets van. En ze ergeren zich eraan. Maar dat is juist het evangelie, dat Christus niet alleen aangeboden wordt, dat hij niet alleen een gave Gods is. En dat mensen niet alleen opgeroepen worden om te werken voor die spijze die niet vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Maar dat deze Christus één met de mens moet worden. En dat gebeurt niet als je het manna in een kruikje hebt, maar als je het manna in je lichaam hebt. Dan ben je één met dat manna. En dan is dat manna één met die mens. En zo moet het in geestelijk opzicht ook. Eten. Wat is dat eten? Ja, we doen het elke dag en we kunnen het dus heel goed ons voor de voorstellen. Als je gaat eten. Nou nee, maar zoals het dan gaat. Als je gaat eten, dan neem je een portie eten op je bord. En een ander aan de tafel neemt uit diezelfde schaal met aardappels een andere portie eten op zijn of op haar bord. Je selecteert dus iets dat voor jezelf bestemd is. En vervolgens, dan ga je niet naar dat portie eten zitten kijken. Dan ga je het eten, ik bedoel, je stopt het in de mond. En je koudt het. En je proeft het. Maar dat is ook nog niet alles als het over eten gaat. Het is niet alleen maar een beetje eten op je bord doen. Het is zelfs ook niet alleen maar een beetje eten in je mond doen. En het proeven. Maar het is ook nog doorslikken. Zodat het één met je wordt. Past u dat nou maar toe? Past u dat nou maar toe op het woord van God waarin ons die naam van de Heere Jezus genoemd wordt, dat evangelie, spijze der ziel wordt dat woord van God ook genoemd. Een mens moet dat in zijn leven gaan doen. Een stukje uit dat woord reserveren voor zichzelf. Daar biddend over mediteren. Het goede woord Gods smaken. Uitdrukking uit Hebreeën 6. Proeven wat de Heere geopenbaard heeft. Meditatie in de afzondering, in de stilte. Met de beden in het hart. Spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Neem een gedeelte van het woord van God. Ga in gebed. Heere, spreek hierdoor. Mag de overdenking van dit schriftgedeelte voor mijn ziel tot zegen zijn. Wilt u me de rust geven om mijn gedachten daarop te concentreren en te luisteren met ingespannen aandacht wat u hierin tot me te zeggen hebt. Of toegepast toepast op de prediking van het evangelie. Want dan wordt er ook zo'n gedeelte van het woord geselecteerd, afgezonderd. Dan hebben we het niet over andere teksten uit het woord van God. Over dingen die natuurlijk even waar zijn, maar die met dit thema niet te maken hebben. Dan gaat het nu over het manna, dan gaat het nu over Christus. De gave Gods, het brood uit de hemel. En dan is het de bedoeling dat we daar samen over mediteren. En dat we samen zoeken te horen wat de Heere hierin te zeggen heeft. Maar zo dient het ook met ons eigen schriftonderzoek te zijn. En dan als we door de leiding van Gods geest iets hebben mogen overdenken van Gods woord. Dan moet het ook nog opgegeten worden. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Als ik uw woord gevonden heb, zegt Jeremia, heb ik het opgegeten. Het moet van de mond ook nog in de maag komen. Of wilt u in de ziel komen? Die mijn vlees eet, zegt de Heer Jezus. En Paulus, die dat heeft mogen doen, zegt daarom Christus leeft in mij. En zo wordt het leven der genade gevoed. Zo is Hij voor de ziel waarachtig hemelsbrood. En zo wordt het ook beleefd wat de Heer Jezus zegt. Mijn vlees is waarlijk spijs. Wie kent het geheim? Van het gespijzigd worden, ja echt gespijzigd worden, en de ondervinding ook, dat dat kracht doet in de ziel. Het gespijzigd worden met het brood des levens, door het waarachtige geloof. Dat is het wat de Heer zijn volk wil leren. En daarom gaat hij daar met zijn discipelen op door, ook als die schare al lang weg is, omdat ze het toch niet begrijpen. En daar wil de Heer Jezus zijn kerk bij bepalen. En daar wil Hij hen de weg inwijzen van hoe dat geheimenis nou ligt. Dat het levende wonder van zijn genade dat Hij gewerkt heeft nu ook zal mogen worden onderhouden. En dat een ziel daarbij weiden mag in de grazige weide van Gods woord. En dat er gedurig voedsel wordt aangereikt. En dat de Heere ook nog een keer voor de vervulling van al die noden zorgt. Hebben we zo'n mond? Weten we van die ogenblikken waarbij de ziel dan als het ware in verwondering uitzegt: het is mij goed nabij God te wezen. Of hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Of zoals Jeremia, ik citeerde die woorden al, gezegd heeft: als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Opgegeten. En weet u hoe dat smaakt? Ja, als je het gedaan hebt, weet je hoe dat smaakt. En als je het door genade hebt mogen doen, weet je dat dat zo smaakt dat je naar een tweede keer verlangt. Het smaakt naar meer. En als je het kent, dan weet je dat er inderdaad niets anders is wat zoveel innerlijke vergenoeging en innerlijke vreugde geeft als juist dit brood des levens. Je gaat het Paulus nazeggen, je gaat het er toch met de man eens worden en je gaat begrijpen waarom die het zegt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En omdat ik zijn eigendom ben, zal het me nooit aan iets ontbreken. Amen. We zingen Psalm 65, het derde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij erkennen uw goedheid voor het feit dat u zulke onverdiende dingen doet. U hebt het bewezen in de geschiedenis van Israël, maar nog rijker en nog heerlijker is het geopenbaard in het feit dat u in de volheid des tijds uw enig geboren zoon gegeven hebt. Opdat hij als het brood uit de hemel neergedaald aan de wereld het leven zou geven. Heere, en hij doet dat ook. Er zijn er al zoveel geweest die in hem dat wonder hebben mogen ontdekken. Die door hem verzoening met God hebben gevonden. Die met hem het waarachtige hemelse brood gespijzigd zijn ten eeuwigen leven. En dat werk gaat door, Heere. Dat evangelie wordt toch ook niet voor niets gepredikt. En dat wordt toch niet voor niets gezegd. In de herhaling van de woorden van de Heere Jezus Christus. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En er wordt toch niet voor niets gesproken, Heere. Met de opwekkingen die in het woord van God zelf vervat zijn, werkt. Niet om de spijze die vergaat. En we doen dat zo vaak, Heere. En dat is vaak heel ons leven. Werken om de spijze die vergaat. Maar gezegd niet zonder ernstige bedoeling dat we zullen werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Heer, als deze dingen vanmorgen verkondigd zijn, wilt u ze dan door uw Heilige Geest tot zegen stellen, naprediken in ons leven en ons doen verstaan wat u daarmee bedoelt, uw stem daarin doen horen. En als gij het zo toepast, Heere, in ons leven, dan zal het ongetwijfeld ook wat nalaten en uitwerken. Gedenk ons, Heere, als we dit woord hebben meegekregen. En als we op deze wijze nog eens heel nadrukkelijk bepaald zijn bij het wonder dat gij het behoud van zondaren zoekt. Zoals u dat ook in het sacrament van de heilige doop ons vanmorgen hebt willen voorstellen. Want toen zocht u zo heel uitdrukkelijk naar dit kind dat vanmorgen gedoopt werd. En zo zoekt u ook naar de kinderen der gemeente. En zo roept u ook de jonge mensen. En zo roept u een iegelijk, Heere, wend u tot mij en word behouden. Gedenk ons, Heere, in uw genade en doe ons eindigen in u, de gever van die onuitsprekelijke gave, om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 13e vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.